Het is nu vrijdagmiddag, 20 maart. Het moment dat deze video wordt opgenomen. En ongetwijfeld zitten er tussen dit moment en het moment dat jij nu deze video net hebt gestart, alweer een paar dagen. Een paar dagen waarin misschien ook alweer een heleboel dingen zijn gebeurd en allerlei maatregelen verder zijn aangescherpt. Hoe het ook zij, we zitten in een crisis. In een ingrijpende wereldwijde crisis. Waar we een paar weken geleden nog dachten van ach, het zal ons land of het zal mijn leven niet echt raken, hebben we er inmiddels allemaal mee te maken. En de consequenties die nemen per dag ook voor ons toe. Een van die consequenties is dat we als gemeente niet meer bij elkaar mogen komen en niet meer kunnen komen. We missen elkaar of niets anders. We missen de dienst van de zondagmorgen, we missen de connectgroepen, we missen de gebedsmomenten. Gelukkig kunnen we toch in ieder geval op deze manier ook met elkaar verbonden zijn. En mag ik je met deze videopreek, laat ik het zo maar even noemen, ook bemoedigen vanuit het woord van God. Want wat hebben we dat nu nodig? Want natuurlijk gaat de angst en de onzekerheid die nu de samenleving in haar greep houdt, het gaat ook niet aan ons voorbij. Het komt zo dichtbij. Zeker als je behoort tot de groep van zogenaamde kwetsbare mensen. Als je vanwege je leeftijd of vanwege een slechte gezondheid extra vatbaar bent voor mogelijk het coronavirus, dan kan ik me voorstellen dat je heel onzeker bent geworden. Nou, wat is het dan mooi dat we op deze manier elkaar ook mogen bemoedigen vanuit het woord. Een van de woorden die deze dagen heel veel worden gebruikt is het woord crisis. Nou, in de Bijbel, in Romeinen 8, lees je ook over een crisis. We gaan straks even samen door dat gedeelte heen. Als je een Bijbel bij de hand hebt, pak hem er vast even bij. We gaan lezen Romeinen 8, straks vanaf vers 18. Een gedeelte dat van de week ook al even door Alexander Kampen in zijn videovlog, of in zijn vlog moet ik zeggen, is genoemd. Een gedeelte dat zo mooi en zo troostrijk is. En het is goed om daar op dit moment ook elkaar mee te vertroosten, mee te bemoedigen en aan te moedigen. In dit gedeelte gaat het over een crisis. Niet over de coronacrisis. Ook niet over welke crisis dan ook, want laten we eerlijk zijn, we hebben nu te maken met een wereldwijde crisis, maar we kunnen in ons leven misschien op dit moment zelf ook wel door een enorme crisis gaan. Misschien worstel je met je gezondheid, of met je huwelijk, of met je financiën, of wat dan ook. Misschien heb je een identiteitscrisis, of zit je in een midlife crisis. We kunnen op alle mogelijke manieren door een crisis gaan. Maar in Romeinen 8, vanaf vers 18, wordt gesproken over een crisis die al duizenden jaren geleden begonnen is. En dan heb ik het over dat moment in de hof. Je weet wel, Adam en Eva, die in opstand kwamen tegen God. Hem de rug toekeerden, zondigden tegen God. En vanaf dat moment begon er een crisis die de hele schepping, inclusief de mensheid, raakte tot aan de dag van vandaag toe. En dat zal alleen maar doorgaan en uiteindelijk uitmonden in die tijd waarover we lezen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring. De dingen die in deze wereld zullen gaan gebeuren, voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, we leven in een constante crisis als gevolg van onze opstand tegen God. Maar hoe gaan we daar dan als kinderen van God mee om? Als deze crisis ons nu zo treft, of als jij met jouw persoonlijke crisis te maken hebt. Romeinen 8 vers 18 laat zien dat wij als kinderen van God niet geleefd hoeven te worden door angst, door wanhoop, door doemdenken, maar dat wij mogen leven, mogen denken vanuit hoop, vanuit verwachting. Wij mogen verder kijken en we weten dat de dingen die in dit leven en in deze wereld gebeuren, dat die tijdelijk zijn en dat er iets gaat komen dat ver, ver, ver zal overstijgen. Zullen we het gedeelte maar met elkaar gaan lezen? Romeinen 8 vanaf vers 18 en ik lees het vanuit de herziene Statenvertaling. Vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wat een mooi statement waar Paulus dit gedeelte mee begint. En hij zet hiermee eigenlijk alles even in perspectief. Ja, het lijden van de tegenwoordige tijd, waar we allemaal in mindere of meerdere mate mee te maken hebben. Het gaat aan geen mens, het gaat aan geen huis voorbij. We hebben allemaal te maken met lijden, ook als kinderen van God. Maar wat Paulus hier wil doen is, ja, dat lijden, dat kan zo diep zijn. En dat kan zo ingrijpend zijn. En dat kan je leven zo volledig op zijn kop zetten. Maar, lieve kinderen van God, blijf het wel in perspectief zien. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Hier wordt even een beeld geschetst van zo'n ouderwetse weegschaal. Met twee schaaltjes aan beide kanten. Nou, als je in het ene schaaltje het lijden van de tegenwoordige tijd legt. En in het andere schaaltje de heerlijkheid die over ons als kinderen van God geopenbaard zal worden. Dan weet je nu naar welke kant de weegschaal zal doorslaan. De heerlijkheid van God zal zoveel overtreffender zijn dan het lijden van deze tegenwoordige tijd. We lezen verder in vers 19. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping, daar wordt hiermee bedoeld de aarde, de natuur, inclusief de mensheid. De hele schepping kijkt met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Over welk moment wordt hier gesproken? Over het moment dat de wederkomst van de Heer Jezus zal plaatsvinden. En dan zal openbaar worden, dan zal zichtbaar worden voor iedereen wie de kinderen van God zijn. En dat zal het moment zijn dat er ook een einde gaat komen aan de crisis die onze hele schepping al zo lang raakt. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan komen. Want de schepping, zo gaat Paulus verder, is aan de zinloosheid onderworpen, is aan de crisis onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daarom onderworpen heeft. Wie wordt er hier met die hem bedoeld? Dat is de mens, dat zijn wij. De schepping heeft er zelf niet voor gekozen om zo onderworpen te worden aan deze crisis, aan de zinloosheid. Dat is het gevolg van de keuzes die wij mensen hebben gemaakt. Maar gelukkig gaat het verder, er is hoop. Vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De schepping ziet met rijkhalsend verlangen uit, hoopt op dat moment dat de kinderen van God openbaar zullen worden en dat er herstel zal gaan plaatsvinden, dat er een einde gaat komen aan deze crisis. Van de week luisterde ik naar een van die vele radioprogramma's waarin steeds meer informatie wordt gegeven over alles wat er wereldwijd gaande is. En ik hoorde op een gegeven moment een journalist dit zeggen: de wereld zucht en steunt. En toen dacht ik van, hey, zou die van de week Romeinen 8 hebben gelezen? Want dat is precies eigenlijk wat we lezen in het volgende vers, Romeinen 8, vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dit is wat we in deze periode zeker zien gebeuren. De hele schepping zucht. De mensheid zucht. En we zijn in een soort van gezamenlijke barensnood. Dat is beeldspraak die we in de Bijbel vaak tegenkomen. De Heer Jezus gebruikt deze beeldspraak in Matthäus 24 en 25. Als hij het heeft over die dingen die zullen gaan gebeuren voorafgaand aan zijn wederkomst, dan heeft hij het over weeën, over barensweeën. We lezen daarover in het laatste Bijbelboek, de Openbaring. En we weten dat naarmate de weeën intensiever worden en elkaar steeds sneller gaan opvolgen, dat betekent dat de geboorte steeds dichterbij komt. En zo is het ook met deze geboorteweeën, deze barensnood. Hoe intensiever het wordt, hoe dichter we bij de wederkomst van de Heer Jezus zullen zijn. En dan gaat het verder en dat is heel opvallend wat we nu gaan lezen. Want de afgelopen dagen zie ik ook regelmatig berichten voorbij komen op social media en zo, over dat wij als kinderen van God niet bang hoeven te zijn voor het virus. Het zal ons niet raken. En als het ons wel raakt, dan zal God genezing schenken. Alsof wij geen deel meer uitmaken van deze schepping in barensnood. Van deze schepping die in crisis is. Ja, wij maken er wel deel van uit. Want lees maar mee wat er staat in vers 23. De hele schepping, gezamenlijk, zuchten, gezamenlijk in barensnood. Vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf Wij die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten in onszelf. Mensen, het gaat niet aan ons voorbij. Wij maken inderdaad deel uit van deze gebroken schepping. Ook wij zuchten in onszelf. Ook wij hebben te maken met pijn en met lijden. En God is erbij. En we mogen elkaar daarin bemoedigen en elkaar ondersteunen. Heb in deze tijd ook extra oog en extra hart voor elkaar. Maar ook wij als kinderen van God hebben te maken met die pijn, met dat lijden van deze tegenwoordige tijd. En dan staat er iets heel moois bij. Wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dat wijst op het gebruik in het Oude Testament, waarbij het eerste deel, de eerstelingen van de oogst, werden gepresenteerd. Nou, zo is eigenlijk de Heilige Geest die in ons woont en waar we dit seizoen ook zo met elkaar mee bezig zijn. Zo is de Heilige Geest ons gegeven als een soort voorschot. Dat woord gebruikt de Nieuwe Bijbelvertaling ook. Als een soort voorschot op wat komen gaat. We mogen weten dat ook in deze tijd, en hoe diep het jou misschien ook nu al raakt, de Heilige Geest, hij is ons gegeven, hij is onze trooster, hij is degene die ons kracht geeft en hij is degene die ons helpt om niet overvallen te worden door angst en door wanhoop, maar om te leven vanuit hoop, vanuit geloof, vanuit verwachting. Maar hoe hebben we die hoop en hebben we die verwachting? Ja, ook wij zuchten in onszelf. Maar daar staat dan geen punt. En ik denk dat wat we nu gaan lezen ook zo de kern van het evangelie raakt. Wij zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, ons lichaam is kwetsbaar. En zeker als je te maken hebt met ziekte of met nu dreiging van het coronavirus, dan beseffen we dat des te meer hoe kwetsbaar ons lichaam is. Maar weet, kinderen van God, weet dat er een dag gaat komen dat we worden verlost van dit lichaam dat ook voortdurend in een soort van crisisstand is en dat we een nieuw en een verheerlijk lichaam zullen gaan krijgen. 1 Korintiërs 15 spreekt daarover. Hoe ons lichaam in een moment van de tijd, in een atoommoment, in de twinkling of an eye, zegt een Engelse vertaling, zal worden veranderd en dat we een verheerlijk lichaam zullen gaan krijgen. En dan vers 24 gaat het over die hoop waar we nu over vanuit mogen leven en waar we in deze videopreek over spreken. Ik moest even denken aan die campagne die, misschien al, 20, 25 jaar geleden werd gehouden door toen nog het Instituut voor Evangelisatie, nu AKP. De Er is Hoop campagne, weet je wel, met die regenboogkleuren erbij. Nou, deze campagne zou het denk ik in onze tijd wel heel erg goed doen. Want dat is de boodschap die we ook mogen uitdragen. Er is hoop. Er is hoop. We lezen in vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. In de hoop op dat wat komen gaat. Die toekomende tijd waarin die heerlijkheid over ons geopenbaard zal worden. Waarin de schepping bevrijd zal worden van de crisis van de vloek. Waarin we een verheerlijk lichaam zullen krijgen. Waarin al het oude is voorbij gegaan en het nieuwe definitief is gekomen. Waarin de Heer Jezus is teruggekomen en zijn rijk van vrede op deze aarde gevestigd zal worden. In die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, zo gaat het verder, die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Dus inderdaad, wij leven nu nog in hoop. We zien het nog niet. Maar we leven in deze hoop, een hoop die voor ons door het geloof ook zekerheid is. Maar als we hopen wat we niet zien, en dat doen we, dan verwachten wij het met volharding. Mag ik je ook oproepen vanuit dit woord om juist ook in deze tijd, in deze crisistijd, maar ook als jij in je eigen leven door jouw crisis heen moet gaan, om aan deze hoop, om aan het geloof met volharding vast te houden. Mag ik tot slot nog een paar gedachten met je delen over het woord crisis. Het woord crisis, dat komt van het gelijkklinkende Griekse woord crisis, maar dan wordt het met een K geschreven. En dat heeft de betekenis van scheiding en van beslissing. Vrij vertaald zou je kunnen zeggen, crisis heeft te maken met het moment van de waarheid. Het moment waarop ook duidelijk wordt en zichtbaar wordt waar je staat. Waar je staat in je geloof, hoe het zit met je vertrouwen in God. Ik denk dat je het spreekwoord wel kent. Een schip is zo sterk als het is in de zwaarste storm. Want juist in de zwaarste storm wordt een schip getest en worden ook de gebreken, de zwakke, de kwetsbare plekken van zo'n schip zichtbaar. En dat is wat een crisis ook doet in ons leven. Ook in het leven van een kind van God. Dan wordt duidelijk waar je kwetsbare plekken zitten. En dan wil God daardoor zijn genade ook mee aan de slag. In het Chinees zijn er twee verschillende tekens die worden gebruikt voor het woord crisis. Kijk, hier zie je ze. En het mooie is, de ene betekenis van het woord crisis is gevaar. En de andere betekenis is kans. Dus in het Chinese denken is een crisis zowel een gevaar als ook een kans. Nou, ik denk dat we dat ook zeker kunnen toepassen op de crisis waar wij nu mee te maken hebben. Het is een gevaar inderdaad. Het bedreigt ons. Het bedreigt onze gezondheid. Het bedreigt onze economie. Het bedreigt onze samenleving. Het is een gevaar. En laten we dat maar heel serieus nemen. En er met elkaar ook alles aan doen om de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. En nou, daarin ook gehoorzaam zijn aan wat de overheid ons opdraagt. Maar deze crisis is ook een kans. Ik moet even denken aan een gesprek wat ik van de week had. Ik zat in de wachtkamer van Auto Totaalglas. Er moest een nieuwe voorruit in mijn auto. En het gesprek van de dag is natuurlijk het coronavirus. En het was zo mooi dat ik in een heel eerlijk open gesprek kwam met een man die er ook zat te wachten. En ik ook zomaar de ruimte kreeg om te spreken over mijn geloof. Ik denk dat juist in deze tijd dat er een kans is om te spreken over de hoop die er is in Christus Jezus. Over het geloof waardoor we zeker mogen zijn dat, ook al hebben wij ook te maken met het lijden van deze tegenwoordige tijd, ook al zuchten wij als kinderen van God mee met de hele schepping, maar dat we mogen weten, maar er gaan andere tijden komen. We zijn onderweg naar het einde van deze tijd en naar het begin van Gods tijd, Gods nieuwe hemel en Gods nieuwe aarde, waar wij dan voor eeuwig zullen mogen zijn. En nog een laatste gedachte. Het is een uitspraak die ik in de tijd dat ik nog jong was en regelmatig met oude broeder Kits mocht optrekken, regelmatig uit zijn mond heb gehoord. Deze oude broeder, hij is al lang bij de Heer, die zei regelmatig in zijn preken: crisistijd is Christustijd. Ik vond het heel verrassend dat ik een paar jaar geleden ontdekte dat deze uitspraak ook ooit door een van de pausen is gedaan. Crisistijd is Christustijd. Ik geloof dat het ook voor deze crisistijd mag gelden. Laat deze crisistijd een Christustijd worden. Een tijd waarin je voor jezelf persoonlijk Christus zoekt, met hem leeft, met hem verbonden wil zijn. Maar ook een tijd waarin je Christus door jouw leven, door de hoop die in jou is, door het geloof wat je mag uitdragen, dat je hem laat zien aan de mensen om je heen. Crisistijd is Christustijd. Mag ik je vanaf deze plaats, vanuit mijn werkkamer in Nieuw-Vennep, Gods zegen toebidden? Ik weet niet hoe de omstandigheden van jouw leven op dit moment zijn. Misschien ben je eenzaam, misschien ben je angstig, of misschien heb je er eigenlijk nog allemaal geen last van en raakt het je nog niet echt. Hoe het ook op dit moment in jouw leven is gesteld, ik wens je Gods kracht toe. Gods genade, Gods zegen. Dat die vrede die alle verstand te boven gaat ook in jouw leven, in jouw denken, in jouw hart aanwezig mag zijn. Ik wil heel graag met je bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we zo op deze wijze vanuit uw woord ook mochten nadenken over de hoop die in ons is. En juist als we nu te maken hebben met zo'n ernstige crisis die ons allemaal raakt, dan willen we u zo danken dat we mogen leven vanuit de hoop. We worden niet geleefd door de angst, ook al raakt het ons, ook al knaagt het aan ons, maar we mogen leven vanuit de hoop en door het geloof in de Heer Jezus Christus. We danken u voor de belofte vanuit dit woord, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Maar we hebben te maken met zuchten. Een schepping die zucht en kreunt in barensnood is. En wij, ook al hebben wij uw geest ontvangen, wij zuchten en kreunen mee. O God, wees ons genadig. En dan bidden we u in het bijzonder voor onze broers en zussen die op dit moment misschien wel direct te maken hebben met de gevolgen van de coronavirus door ziekte, of door financiële tegenslag, of door andere gevolgen van deze crisis. Maar we bidden natuurlijk voor onze broers en zussen die met andere crises in hun leven te maken hebben. Misschien wel een huwelijkscrisis of een identiteitscrisis of wat voor crisis ook. Dank u wel, o God, dat u ons kent en dat u met ons verbonden bent. Dat u door uw geest zelfs in ons woont. En wij bidden u, wilt u ons zegenen? Wilt u ons in deze tijd bijzondere genade schenken? En wilt u geven dat we niet alleen het gevaar van deze crisis zullen zien, maar dat we ook de kansen zullen zien. En dat we vrijmoedig zullen getuigen van de hoop die in ons is. En zo mogen we elkaar ook op deze manier de zegen meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijft met jou. Ook door deze crisis heen mogen we uitzien naar wat komen gaat. Maranatha, Heere Jezus, wilt u spoedig komen.